In Hosea hoofdstuk 5 waren wij laatstelijk. Maar ik grijp toch terug op hoofdstuk 5 vanwege het laatste vers eigenlijk van dat hoofdstuk. Daar wordt het oordeel aangekondigd. Eerst over de 10 stammen en inderdaad in het verlengde daarvan ook inderdaad over het tweestammenrijk onder de naam Juda. Waarna de Heer zegt, en ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Dat betekent gewoon dat hij zich zal terugtrekken, toch? We hebben sterkere termen daarvoor. Dat is die van, ik zal mijn aangezicht verbergen. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Totdat ze tot bekering komen dus. Als hun banger zal zijn, zo zullen zij mij vroeg zoeken. En ik wil ook nog even wat zeggen over dat woordje totdat. Dat heb ik waarschijnlijk niet gezegd. Maar ik roep altijd, tenzij ik het vergeet, dat als er staat totdat, dan had dat ook kunnen zijn eventueel opdat. En als je opdat leest ooit ergens, dan had dat ook kunnen zijn totdat. Het duidt namelijk een bepaalde richting, eigenlijk een doel aan. En bij totdat denken wij alleen maar aan tijd. Het doel is dan een tijdstip. En gewoonlijk is dat niet het geval. Want tijdstippen in zichzelf zijn nooit een doel. Het is gewoon een kwestie van wachten en totdat het tijdstip aanbreekt. Maar het gaat niet om de tijd, het gaat om de gelegenheid, de omstandigheid. En dan wordt het opdat. En dan lees je dus, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, opdat zij zichzelf schuldig kennen. Dat wil zeggen, de Heer trekt zich terug en dat dient een doel. Het wordt beschouwd als een aspect van het oordeel Gods. En dat is zeker zo in onze dagen. Ik zeg niet dat het over onze dagen gaat, maar ik zeg wel, ook in onze dagen is dat zo. Wij leren in het Nieuwe Testament dat van Gods wegen een oordeel gebracht is en wordt over de mensheid in het algemeen. Hoewel pas in de toekomst, over de toekomst, wij lezen over dat God de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en hij zal een oordeel brengen over die volkeren. Waarna de vraag is, ja, is dat nou nu of is het in de toekomst? En het antwoord is, allebei. In onze dagen bestaat het oordeel daaruit dat de Heer zich heeft teruggetrokken en is wedergekeerd tot zijn plaats. En hij verbergt zijn aangezicht. Dat is als oordeel te beschouwen, uiteraard. U weet toch hoe dat in het Johannesevangelie heet? Dat heet, hij was het licht der wereld, maar het licht zou weer uitgaan. En de zoon des mensen zou weer terugkeren naar waar hij tevoren was. Ik meen dat het Johannes 12 is, maar het is een algemene gedachte doorheen heel het Johannes-evangelie. Ook inclusief uitdrukkingen als werk zolang het dag is, want de nacht komt enzovoorts. En dat staat, wat ik nu zeg, staat gewoon in Johannes. Ik zoek hem niet op, maar staat gewoon in Johannes 3. Dit is het, er staat over de ongelovige, die is in het oordeel, die is al veroordeeld. En dit is het oordeel dat, hoewel het licht in de wereld gekomen was, de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. En daarom, nog steeds Johannes 3, de toorn Gods blijft op hem. Dat is toorn Gods. Dat is niet een actief oordeel, ik noem het altijd, maar het zijn mijn termen. Je leest ze niet in de Bijbel, maar ik noem dat tegenwoordige oordeel een passief oordeel van God. In de zin van, God is passief, hij heeft zich teruggetrokken. En het actieve oordeel komt pas in de wederkomst van Christus. Daarmee zijn we meteen bij wat ingewikkelde dingen. Nou ja, het is helemaal niet ingewikkeld. Maar ja, kennis van de Bijbel is in het algemeen zo gering dat men het al gauw moeilijk vindt. Het hele idee is namelijk dat wat wij in onze dagen meemaken, namelijk dat de Heer zich verbergt en zegt, nou, ik kom in de toekomst wel weer eens kijken. Als hij zegt, kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien. Met dank aan Genesis 11. 10 rijm beter, zuster, vandaag. Maar goed, dat is in de toekomst, maar in afwachting daarvan verbergt hij zich en horen we niks van hem. Dat is weliswaar kenmerkend voor onze bedeling, maar diezelfde profetieën die dat aankondigen hadden eerst een vervulling nog in oud-testamentische tijd. En daar worden we hiermee geconfronteerd, hier in Hosea. Dat weet u toch, ik kan het makkelijk even heel in het algemeen zeggen. De laatste schrijver van het Oude Testament is ongeveer een jaartje 400 voor Christus. En daarna hebben ze 400 jaar lang niks meer gehoord. Geen profeten, niks. En u weet hoe dat zit. Als iemand in de dagen van de Heer Jezus of de apostelen zou gezegd hebben, dit kan de Messias niet wezen, want er moet nog een tijd komen waarin de Heer zijn aangezicht voor ons zou verbergen. Omdat de profeten dat zeggen, dan is het antwoord, dat was de afgelopen 400 jaar. En dat is een aanzienlijke periode, die zie je niet zomaar over het hoofd. Hè? Heb je dat nog? Ja. Maar in onze dagen gebeurt het weer. En nou niet 400 jaar, maar het is 2000 jaar. Nee, en ook in die 400 jaar kwamen er bij gelegenheid mensen onder de Joden die zich voor profeet en zelfs voor Messias uitgaven. Maar dat waren zij niet. En in onze dagen. Dat heb ik dan duidelijk genoeg gezegd. Lijkt mij, hè? Ja. Maar de Heer zou zich verbergen. In dit geval meer specifiek nog steeds voor Efraïm. Voor de 10 stammen van Israël. En over hen staat dan ook, totdat of opdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken, totdat zij zeggen, hebben deze kwaden ons niet getroffen, of zijn ons die dingen niet overkomen, omdat de Heer met ons niet is, maar niet in ons midden bestaat in de profetie al zo. En wij zijn geneigd dat op het Joodse volk toe te passen. Maar ja, het is nog wat meer dan het Joodse volk, hè? Ja. Totdat zij zichzelf een schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. En wanneer zal het zijn? Nou, als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Kijk, de toepassing daarvan op het Joodse volk, het is makkelijk genoeg, maar het is nog maar heel de vraag of dit vers daarop slaat. Dat hoor je toch wel vaker van mij, hè? Dan zeg ik, dat is wel waar, maar hier staat het niet. Omdat het hier over iets anders gaat, hè? En zo is het met dit vers waarschijnlijk ook. Nou ja, ik zeg het wat terughoudend, maar ik ben daar stellig van overtuigd. Het gaat niet over het Joodse volk. Al geldt voor het Joodse volk precies hetzelfde. Wij weten ook wanneer het hen banger zal worden. Iemand zei, dat was in de Tweede Wereldoorlog. Dan zeg ik, dan punt 1 ken je geschiedenis niet en punt 2 ken je je Bijbel niet. En die geschiedenis ga ik niet op in. En wat het tweede betreft, de Bijbel betreft, die zegt dat er nog steeds een tijd van benauwdheid, van verdrukking over het Joodse volk primair, nee, over alle volken, maar eerst over het Joodse volk zou komen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dus wat er ook in het verleden gebeurd is, wat hen te wachten staat, is erger. Nou ja, dit geldt voor de Belgen ook, broeder. Want ik wou niet meteen zeggen voor de Nederlanders, maar dat is wat de wereld te wachten staat. Maar het begint nou eenmaal daar. En als het gaat om de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, dan begint dat inderdaad bij Juda. En het Joodse volk zal als volk ook het eerste volk zijn dat de naam des Heeren zal aanroepen als volk. En het zal dus als eerste gebracht worden onder het koningschap van de Messias, de zoon van David. En dan zijn ze dus verhoudingsgewijs vroeg, want alle andere volken komen pas later. En dat staat hier dus. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Ik doe nou wel moeilijk, maar wij weten denk ik bijna allemaal wel hoe dat zit. Hè? Ja, straks de grote verdrukking. En aan het eind van 7 jaren, dat wil zeggen aan het eind van 3,5 jaar grote verdrukking, zal men officieel de naam des Heren aanroepen. Die dat zal dan verschijnen, zal zijn voeten zetten op de olijfbergen, zal het overblijfsel, een gelovig overblijfsel verzamelen in Petra, in de woestijn van Edom, in het gebergte van Paran, of hoe dat maar heet. En van daaruit zal men alsnog optrekken naar waar eens Jeruzalem lag, om alsnog Jeruzalem te bouwen. En van daaruit het koninkrijk van Christus op aarde te vestigen. Dat is de volgorde. Maar het begint bij Juda. En daarna logischerwijze gaat het verder met de overige stammen van Israël. Want dan moeten 144.000 uit verzegeld worden, weet u nog. En die gaan het evangelie prediken in diezelfde tijd. Dat zal nog niet zo moeilijk. Nee, onbekend, maar het is niet moeilijk. Maar de vraag is, gaat dat daarop over hier? En mijn antwoord is, ja, nou ja, met al dat Efraïm. Hoe dan ook, voor zover Juda hierin voorkomt, let u maar op, is het toch nadat eerst Efraïm genoemd wordt. Efraïm staat hier steeds voorop in die verse. Eerst Efraïm, dan Juda. Zoals in vers 12. Ik kijk even rond. En zoals in vers 14. Ik roep maar wat in het wild. En, dat is het dan ongeveer. En in het volgende hoofdstuk is dat ook zo. Vers 4. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? En in de laatste verse van hoofdstuk 6... Eerst in vers 10 het huis Israël, het huis Israëls, en dan Efraïm, en dan nog een keer Israël, en dan in vers 11 ook heeft hij u, o Juda. Dat wil zeggen, Juda komt echt op de tweede plaats. En dat is niet alleen hier zo trouwens, hoor. Er zijn nogal wat belangwekkende profetieën waar je precies hetzelfde vindt. Maar goed, dat laat ik nu maar even rusten. Want ik geef eerst even nog wat toelichting op vers 15. Wanneer hun banger zal zijn, en overkomt dus ook het een en ander aan problematiek, de 10, zullen zij mij vroeg zoeken. Maar wat vertaald is met vroeg, ach, het is niet verkeerd vertaald, maar het is zo jammer, want daar staat gewoon het woord voor de morgen, de ochtend, de dageraad, shachar is dat, de morgen. En dan lees je steeds, en Jozua maakte zich vroeg op, en wie maakte zich, ze maken zich allemaal vroeg op, zodat u ziet dat de uitvinding van de lipstick, zal ik maar zeggen, het is wel heel oud, maar toch. Ze maakten zich morgen vroeg op. Ja, er staat gewoon 's morgens.
Vroeg in de morgen, vind je ook nog.
En shachar heeft niet eens de betekenis van dat de zon al op is. Want shachar is eigenlijk een beetje daarvoor. Voordat het licht wordt. Wanneer de nacht, zwaar is en ver heen is, enzovoort. Dan weet je dat de morgen gaat komen, dan is het opstaan meteen aan het begin. Hè? Zodat je wakker bent als de zon opgaat. Noem nog zo'n voorbeeld. Noem zo'n voorbeeld bedoel ik gewoon. Dat is makkelijk genoeg. Voor het donk, voor het licht opging, stonden ze op. En gingen op weg naar het graf. Maar toen ze bij het graf waren, was de zon al op. Dan moet ik zeggen dat in die landen de zon wat sneller opkomt dan bij ons. Dat wil zeggen, de schemering is wat korter.
Super. Ja.
Wij kennen de uitdrukking de nacht valt, maar bij ons valt die nacht niet. Dat moet een veel zuidelijkere uitdrukking zijn. De nacht valt, hè. Dat nooit vergeten. We gingen naar binnen in zo'n hut in het Krugerpark. Toen was het volop licht. Je gooit je koffers binnen neer, je maakt je bed op, steekt je spullen in je kast. En 10 minuten later gaat de gong of de trommels waren. Maar de trommels, ja. En dan was tijd, moest je verzamelen om te gaan eten. Maar het was stikdonker buiten. Ja. Dat was gewoon in een paar minuten. Ja. Maar ja, de nacht viel. Maar waar het om gaat is dit. De morgen komt, maar men grijpt er zelfs al op vooruit. Daarom heet het vroeg. Maar het is eigenlijk gewoon de ochtend. En als het even kan, men wordt al actief, zelfs voordat de zon maar opgaat. Daar begint het al. De morgen dus. Normaal zou je, als je een woordenboek in je hand had en je moest dit vertalen en je wist van het Hebreeuws verder niks, vertaal je niet met vroeg, maar vertaal je met in de ochtend. Dat is het, in de morgen. Maar ja, stel nou dat wij vanavond spraken over, laten we zeggen, 1 Thessalonicenzen 5, of over Romeinen hoofdstuk, wat zullen we nemen? Romeinen hoofdstuk 13. Of een hele mooie vind ik persoonlijk altijd, Efeze hoofdstuk 5. Het is allemaal hetzelfde dit, hoor, wat ik nu noem. Efeze hoofdstuk 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maar het is eigenlijk, in al die schriftplaatsen die ik noemde, is het eigenlijk gewoon Jesaja, wat het maar was, 61 geloof ik. Jesaja, nee, niet 61, 60. Jesaja 60. Waar staat, maak u op. Dan zal het wel vroeg zijn, denk je altijd. En dus ochtend. Maak u op, dat woord is het ook, hè. We maak u op, betekent gewoon sta op. En maak je klaar en begin aan de dag. Maak u op. Word verlicht. Dat wil zeggen, kom tot het licht. Want uw licht komt, is aan het komen. Zodat je nou niet weet of het dan na zonsopgang of voor zonsopgang is. Maar het steekt niet op een paar minuten, hè. Zo die tijd is het dus, hè. Maak u op, word verlicht. In de brende versie heet dat woord wakker. Het zonnetje is al op. Hè? Ja. Want uw licht komt. En nog een keer. En de heerlijkheid. Dat is in de Bijbel een synoniem voor licht. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En in plaats van dat te staan dat de zon opgaat, heet het niet de zon, maar de heerlijkheid des Heren. Maar bij nader inzien, de zon is natuurlijk een beeld van de heerlijkheid des Heren. Hebben u die? Of moet ik ook nog naar Psalm 19? Daar wordt de zonsopgang beschouwd als de komst van de Heer. Dat wil zeggen de komst van de Messias feitelijk. U weet wel, dat is die psalm over het ruime hemel rond. Kennen jullie die overeinding nog? Vertelt met blijdschap Gods eer en heerlijkheid. Ja. Dat is een van die psalmen die ik een beetje kon onthouden, omdat ze voor de gelegenheid niet in mineur, maar in majeur werden gezongen. Mineur, daar kon ik niks mee. Nog niet trouwens. Maar, ja. Maar en dan gaat het over de zon der gerechtigheid, maar eigenlijk gewoon over de Heer die komt, de Messias die komt. Dat is algemeen bekend. Dus. Ja, komt uit zijn vertrek. Ja, de bruidegom. Als bruidegom, ja. Want zie, maak u op, wordt verlicht. Uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het wordt dus dag, niet de zon gaat op, maar de heerlijkheid des Heren. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u zal de Heren opgaan. En terwijl het duisternis is in de wereld als zodanig en blijft, voor God blijft tot hen, gaat er toch licht op, namelijk over de gelovigen. Want, en daarom moet u begrijpen dat het opgaan van de zon, de komst van het licht, gewoon een beeld is van de komst van de Messias, in de zin van zijn opstanding uit de dood. En dus het is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat komt niet pas in de toekomst, dat is 2000 jaar geleden zo ongeveer reeds gebeurd. En toen brak dus die ochtend aan. En die morgen van de opstanding van Christus bij het geopende graf is daar de oorzaak van, maar ook de uitbeelding van. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dat is niet zomaar een toepassing mijnerzijds. Ik noemde niet voor niks, wat noemde ik? 1 Thessalonicenzen 5. Oh. Hij wil niet helemaal goed, hè? 1 Thessalonicenzen 5. Dat is goed water. Ik noemde 1 Thessalonicenzen 5, Romeinen 13 noemde ik. En wat noemde ik nog meer? Efeze hoofdstuk 5. En die vind ik de mooiste, omdat daar het duidelijkst is. Daar wordt dit schriftgedeelte aangehaald en meteen geïmplementeerd. Dat woord kent u toch, hè? Je weet iedereen, hè, wat dit is, hè? Maar goed, tegenwoordig. Daar staat, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus, Efeze 5, ergens rechts onderaan. Ja, hè? Vers 14, dank u broeder. Ja. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En dat is ja, de nieuwtestamentische variant van deze tekst. Alleen er wordt meteen gezegd dat de heerlijkheid des Heren, dat is Christus. Nou ja, oké. Okay. Ja, ik citeer de bereinde versie dan. Ja, ja, staat op uit de, staat op uit de doden is aardiger. Dat komt ook beter overeen met wat hier in ja, wat hier in Jesaja 60 staat. Want er gaat een opstanding van tussen die anderen uit. Die blijven gewoon slapen, hè? Staat er ook, hè? Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal de Heer opgaan. En dus ontwaakt gij die slaapt en staat op van tussen de doden uit. En Christus zal over u lichten. Wat de wereld betreft is het donker. Maar wij wandelen, want we waren toch bij de beruimde versies. Wij wandelen in het licht met Jezus, toch? Ja, zoiets. Maar goed. Maar dit is dus volgens Efeze 5 de beschrijving van de situatie in onze tegenwoordige tijd. En als je het naleest in Efeze 5, 1 Thessalonicenzen 5, Romeinen 13, dan staat erbij, het is nu dag. Voor ons is dag. Wij zijn kinderen des daags. Staat er al. Ja, ik moet het opzoeken, moet ik ze alle 3 opzoeken. Dat ga ik niet doen. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Laat ons als in den dag wandelen. Enzovoorts. En u begrijpt dus wat ik nu gezegd heb? Wij zijn vroeg. Want terwijl de wereld nog in duisternis is, leven wij al in de nieuwe morgen. De nieuwe ochtend, de shachar. Nieuwe morgen. In de dageraad en in het licht waarmee de Heer in onze harten geschenen heeft. Dat was een duistere plaats, zei Petrus. In 2 Petrus, meen ik. Weet ik zo, 2 Petrus, mag, dacht ik, ja. Het licht, we hebben de profetisch woord, dat schijnt als een licht in een duistere plaats, zodat de morgenster opgaat in onze harten. En hoe dat maar heten mag, enzovoort. Hè. Het beschrijft onze situatie. Bovendien, ik hoef toch niet te beargumenteren dat het nieuwe verbond begonnen is. Hè. Is aangebroken. Dat hoeft toch niet, hè? Wij zien toch Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die geworden is, Hebreeën 2 was dit, die geworden is tot koning en hoge priester en borg en middelaar van het nieuwe verbond. Dat dus in werking is. Dat is aangebroken. En Juda, als Joods volk, is nog steeds niet tot geloof gekomen. Je kan niet zeggen dat ze er vroeg bij zijn. Vanuit dat standpunt, bedoel ik, hè? Als het gaat over de wederkomst van Christus, dan liggen die vooral dingen anders. Dan is Juda eerste. Dat moet ook wel, want zij zijn de koninklijke stam, om zo te zeggen. Maar ze zijn helemaal niet vroeg. Wij zijn vroeg. En daarom heten wij als gemeente een gemeente van eerstgeborenen. En Christus zelf heet de eersteling. En wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening. En we zullen met hem tot eerstgeborenen, namelijk tot zonen, gesteld worden. En al dat soort dingen meer. Wij zijn eersten. En dus vroeg. En nou is weer de vraag, maar waar ging het dan eigenlijk over in in Hosea hoofdstuk 5. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Wie? Antwoord is makkelijk. Het gaat over Efraïm. En aangezien het kennelijk ook gaat over de gemeente. Want dat zijn die vroege jongens. Die vroege vogels, wil ik zeggen. Maar, ja. Hè?
Ja. Je zal in 60.3 zeggen, de heidenen zullen van het licht gaan.
Ja, precies, ja. De heidenen zullen gaan tot uw licht, ja. Waar is het licht dan? Kijk, waar het op neerkomt is gewoon het, wat u betreft en wat mij betreft, inmiddels nog het redelijk bekende verhaal, dat hier sprake is van de bekering van Efraïm, dat wil zeggen van een bekering van de 10 stammen, officieel. En het resultaat daarvan is het ontstaan van de gemeente daaruit. En dat is vroeg, dat gebeurt als eerste. En waarom ook niet? Eerst geboorterecht onder de stammen van Israël was nou eenmaal niet gegeven aan Juda. Eerst geboorterecht was van oorsprong gegeven aan Efraïm. En enige tijd later werd daaraan onttrokken, of bleek daaraan onttrokken te zijn, het koningschap, want dat werd apart gegeven aan Juda. Maar het eerste geboorterecht bleef gewoon bij Efraïm. Die heb je hopelijk, hè? Ja. Dus die beloften bleven van kracht. Nou ja, tot in nota bene Jeremia aan toe, Jeremia 31, doe me net of dat ook een bekend hoofdstuk is, dat zou het moeten zijn. Jeremia 31 is dat beroemde hoofdstuk, in ieder geval het gedeelte vanaf vers 31 over dat nieuwe verbond. Daar komt de hele uitdrukking trouwens vandaan, en daarmee de uitdrukking oud verbond ook, komt uit Jeremia 31, dat is tenminste wat Paulus zegt in Hebreeën hoofdstuk 8. Die citeert het hele gedeelte en die zegt, nou ja, als daar sprake is van een nieuw verbond, betekent het dat daarmee het oude verouderd is en nabij de verdwijning. Daar komt dus de term oud verbond vandaan. Maar het is Jeremia 31... Vers 31, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van, en let op de volgorde, net als in Hosea, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Nou weet ik heus wel dat je op grond van zo'n vers niet noodzakelijk hoeft te besluiten tot een volgorde. Maar ja, het is toch opmerkelijk dat je die volgorde elders ook vindt, hè? Zoals wat ik u net even liet zien in Hosea bijvoorbeeld, maar ook op andere plaatsen. Bovendien, ook dit hoofdstuk gaat specifiek niet over Juda, maar gaat over Efraïm. Eventueel Israël. En Juda wordt op een zijlijn, hier ook, wordt op een zijlijn alsnog genoemd, maar pas in tweede instantie dan, hè? Leest u maar even mee, hè. Dat komt goed uit, hè. Jeremia 31, vers 2. Nee, vers 1. Kom maar. Terzelfde tijd, dat is dus in het laatste der dagen, met dank aan de laatste woorden uit hoofdstuk 30, in het laatste der dagen. Terzelfde tijd, in het laatste der dagen, en u weet, dat slaat op wat wij populair eindtijd noemen, maar eindtijd is begonnen bij de opstanding van Christus. Nou, waarschijnlijk bij zijn geboorte, maar als je het strikt neemt, bij zijn opstanding. Terzelfde tijd, spreekt de Heer, zal ik voor alle geslachten van Israël tot God zijn. Zal ik allen geslachten Israëls tot God zijn. Alle geslachten Israëls. En niet maar de Joden, niet maar twee, alle geslachten van Israël. En zij zullen mij tot volk zijn. Eén volk impliciet dus, hè? Één volk. Niet meer twee volken, één volk. En dan komt er een toelichting. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. dat wordt geacht, woestijn is niet wat wij denken dat woestijn is. Hè. Woestijn betekent in de praktijk gewoon onbewoond, onbebouwd land. Dat is niet noodzakelijk een zandbak, natuurlijk. Ja. U weet, dat is de plaats waar men in principe niet woont. Hooguit tijdelijk, maar waar men zijn vee uitlaat om te eten. In de woestijn. Dat leggen ze, zodra je in Israël komt, leggen ze dat daar precies uit hoe dat zit. Hè? En wat de betekenis van die termen is, waarvoor vriendelijk dank. Ja. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in dat oorspronkelijk onbewoonde land, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Maar rust wordt door de Heer tot stand gebracht door de Messias onder het nieuwe verbond. Men lezen Hebreeën 4, 3 en 4. De Heer zou hen in de rust brengen. En daar staat het. Je dacht dat Jozua dat gedaan had, maar dat is niet zo. En je dacht dat David dat gedaan had, maar dat is ook niet zo. De rust is pas in Christus. Het begint bij zijn opstanding en hemelvaart. Nou goed. Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre. En dan vers 4, want het gaat me niet om de uitdrukkingen, maar wel even om de namen. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Vers 5. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Het gaat me nou niet of het letterlijk of overdrachtelijk is, het gaat gewoon om de namen. Niet Jeruzalem, dat is de hoofdstad van of heel Israël of het tweestammenrijk. Maar Samaria, dat is de hoofdstad van het tienstammenrijk. Efraïm dus. Vers 6, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte, Efraïm, zullen roepen, maak je op en laat ons opgaan naar Sion. Jawel. En dan hebben we nog in vers 7, roep luide over Jacob. En nog verder, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. En het eigenaardige van dit soort uitspraken is dat we ze hier vinden bij de profeet Jeremia, die leefde ruim meer dan een eeuw nadat het laatste deel van Efraïm, van Samaria, was afgevoerd in Assyrische ballingschap. Hij trad op onder Juda en hij doet profetieën over Israël. Over Efraïm. De achtergrond daarvan is simpelweg deze. Op het moment dat Juda verdwijnt van de kaart, om zo te zeggen, terzijde wordt gesteld in het werk des Heren, om zo te zeggen, op het moment dat Juda ontslagen wordt, wellicht, uit het priesterambt, ja, zit er niks anders op dan dat al die hoedanigheden overgaan alsnog naar de tienstammen, want die zijn dan aan de beurt. Omdat Gods werk niet onderbroken wordt. Het wordt niet onderbroken, nergens, ooit. En als het met Juda niet verder gaat, gaat het verder met Efraïm. En als het met Efraïm niet verder gaat, gaat het verder met Juda. En hier in de dagen van Jeremia stopt het bij Juda en dus gaat het verder bij Efraïm. Dus de profeet die de ondergang van Juda aankondigt, kondigt tegelijkertijd aan een herstel van Efraïm. Hoe dan ook. Want wat die woorden precies betekenen, wat daar zo van toepassing zijn, daar heb ik het nou even niet over. Ik heb het over het algemene beginsel. En dan lees ik weer een beetje verder, want daar staat er halve, aan het eind van vers 9. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Nota bene. Aan het eind officieel van die oudtestamentische geschiedenis eigenlijk, waarbij de tien stammen al weg zijn en Juda weggaat, krijgen we deze uitspraak. Dat hij zegt, ja, maar ik heb wel beloften gedaan. Ik heb een plan. Ik zou het uitvoeren. Ik ga het doen ook. Zie? Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Je vraagt je dan misschien vervolgens af, want ik ben hier nu toch, hè, ik bedoel niet in Emmen, maar in Jeremia 31, vraag je misschien toen toch af, maar waar zijn die? Waar is Efraïm dan? En dan word je op je wenken bediend, want er staat meteen in vers 10 overeen: hoor dus, Heere, woord gij heidenen. Want het zijn heidenen dus, hè. Als het niet Joden zijn, zijn het heidenen. Hè. Hoor dus, Heere, woord gij heidenen en verkondigt in de... Daar staat er eilanden. En ik heb u, geloof ik, alles verteld wat het echt betekent. Hè. De koloniën, die moet je onthouden, want die staat niet in je woordenboek. Maar dat is zo, het zijn koloniën, de nederzettingen in het buitenland, om zo te zeggen. Beter, de nederzettingen van Israël buiten het land. En men heeft er geen raad mee geweten en heeft er eilanden van gemaakt, maar goed. En verkondigt in de koloniën die verre zijn en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, hij die Juda verstrooid heeft, bovendien, dat moest nog gebeuren in de dagen van Jeremia. Hij die Israël verstrooid heeft, dat was al gebeurd, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Heb je dat nog? En wat die koloniën waren, je kunt ze zelfs gewoon op de kaart aanwijzen. Dus ook in de dagen van Jeremia, die koloniën waren daar. De bekendste, veruit de belangrijkste, was in die dagen nog steeds Carthago. Dan zeggen we, dat was van de Feniciërs. Dan zeg ik, ja, dat bedoel ik, dat is van Israël. Dat zijn de Israëlieten. Maar er waren er nog veel meer natuurlijk, over de hele wereld. Maar daar moet ik er meteen bij zeggen. Toen maar. Maar dit was alleen maar even als voorbeeld. Nou, hoe dat ook zij, het gaat over Efraïm. En daarna vinden we dat ook in vers 20. Vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zij de Heere, mijn God. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben. En dan volgen woorden die in de mond van Efraïm gelegd worden. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Het gaat over een Efraïm dat in de ballingschap is verdwenen. Maar ergens in die ballingschap komt het tot bekering. En roept de naam des Heeren aan. Heb je dat? En het volgende woord: is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Ik heb meelijden met de vertalers, dat ze niet op wat beters gekomen zijn dan troetelkind. Maar, toe maar. Hè? U proeft toch dat het aanduiding is van de eerstgeborene, de geliefde, het lievelingetje van pa, die door pa wordt aangesteld als erfgenaam, zoals Jozef. Ja. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Dan zijn we bijna weer terug in Hosea. Daar werd dus inderdaad tegen Efraïm gesproken. Letterlijk, met naam en toenaam. En de Heer zegt: en ik zal mij omkeren en keren naar mijn plaats. Jawel, maar sindsdien denkt de Heer nog steeds aan Efraïm. Daarom rommelt mijn ingewand over hem en ik zal mij zijn er zekerlijk Rugama. Spreekt de Heer, en dan ben je toch echt terug in Hosea. Hè? Ja. En het gaat helemaal niet over Juda. Dat geldt ook voor vers 21. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls. Niet Juda, Israëls. Keer weder tot deze uw steden. Zodat u ziet dat, dat men is en hoe die megalieten maar heten. Dat een uitvinding is van Efraïm. Er staat meestal niks op. Als er wat op staat, staat er op: Efraïm was hier. Dat is het spoor wat Efraïm zou nalaten in het onbewoonde land dat hij doortrekken zou. Tot in Borger en Rolde en wat was het, Exlo aan toe.
Obelix heeft ook mee opgegooid.
Ja, dus het is een beetje rommeltje geworden sinds Obelix, maar ja. Toch maar weer. Jij hebt die dingen gezien op een rijtje, het is ongelooflijk, hè?
Daar heb je hele rij.
Ja, ik weet het, ja. Het is niet te geloven. Ja. Maar goed, dit is het spoor van de 10 stammen van Israël, onder aanvoering dan van Efrim, althans het gaat om de naam Efrim, het was onder aanvoering van Dan over het algemeen. Maar goed, ik ga het daar nou niet verder over hebben, maar hier wordt geprofiteerd hoe dat zou gaan met Israël. Nou goed. En dan volgt in vers 31, zie de dag gekomen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, en ja, ook met het huis van Juda, een nieuw verbond zal maken. Maar u en ik weten, omdat het Nieuwe Testament het feitelijk zegt en toelicht, dat het nieuwe verbond met Juda nog steeds niet gesloten is. Waarna de vraag is, is het met Israël dan al wel gesloten? En dat wordt wat moeilijk, omdat wij gewoonlijk helemaal niet ons bewust zijn wie dat eigenlijk is, die Israël. En kortom, waar die 10 stammen gebleven zijn en zo, dat hebben we allemaal uit het systeem gehaald en uit de kanon van de geschiedenis, heet dat tegenwoordig, het kanon. Uit de kanon van de geschiedenis, het wordt niet onderwezen, dus ja, we weten het niet. Men vertelt het ons niet en je moet er dus wat bij leren als je dit soort dingen wilt leren begrijpen. Maar dat de Bijbel het zo leert, ja, er hoeft geen twijfel aan, er hoeft geen twijfel om te zijn. Bovendien, die hele uiteenzetting van Efrem die zegt, ik heb berouw gehad en ik... En schaamrood, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb, enzovoort. En hij is aan zichzelf bekendgemaakt, vers 19, enzovoort. Dan denk je toch meteen aan die verloren zoon uit de gelijkenis van die twee zonen, waarvan de een de hort opging. De hort. Ja, daar staan die, het is Karnak, dus daar staan die dingen dan, de hort. Maar hij ging de hort op, whatever. Hij ging de hort op en, ja... En daarna kwam hij in de ellende terecht. Toch? En hem werd bangen. En toen dacht hij, wie ben ik ook alweer? Kenmerkend voor een midlife crisis, maar dat doet er nou niet toe. Wie ben ik ook alweer? En waar kom ik vandaan? En hoe gaan we nu verder? En dan toen zei hij, nou, ik sta op en ik heb het wel verprutst, maar ik ga terug naar mijn vader en ik bied me aan als dienstknecht. En die stelde hem vervolgens aan als zoon. En wij komen tot de Heer. En zeggen, hier ben ik als dienstknecht. En hij stelt ons aan als zoon. Toch? Nou ja, het is feitelijk niet wat gebeurd is met Juda. Maar wat wel gebeurd is met Efrem. Ja, en het is geschiedenis. Het is eigenlijk allemaal achterhaald. Wordt hier langzamerhand helemaal tot het verleden, maar niettemin, dit is wat in de loop van de geschiedenis gebeurd is. En men zou het herkennen, en dat is ook waarom ik het nu zo in de gauwigheid even aanhaal. Ik ga snel terug naar Hosea 5, nog steeds het laatste vers. Als hun banger zal zijn, dat was met die verloren zoon immers ook. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. De vraag is trouwens of het hen ook banger was, die 10 stammen, in de dagen van de eerste komst van Christus. En ik moet u zeggen, ja, dat toen was het hen inderdaad banger, want toen werden ze eigenlijk... Is er nou helemaal op mij? Ik kan dat toch moeilijk allemaal uitleggen. Toen, als er helemaal over gaat, in die dagen werden zij eigenlijk voor het eerst verslagen. In al hun omzwerving werden ze eigenlijk voor het eerst definitief verslagen. Dus, want in de dagen van het Nieuwe Testament, van de Heer Jezus en de apostelen, werden zij onder de voet gelopen door de Romeinen. In die dagen gebeurt. Officieel begonnen bij Jules, Julius Caesar, die wij zo goed kennen, nou goed, Julius Caesar, dat was 50 voor Christus, En die heeft in ieder geval heel Gallië aan zich onderworpen. Met grof geweld. En heel wat van die Keltische stammen. Sommige van die stammen helemaal uitgeroeid. Wij weten dat tamelijk zeker omdat hij het ook zelf beschreven heeft. Heb je dat nooit vreemd gevonden? Dat zo'n Romeinse keizer een boek schrijft daarover. Van welke keizers hebben we nog meer een boek? Over zijn eigen bevindingen. Julius Caesar, de Gallische oorlogen, kun je helemaal volgen. En hij zou ook trouwens de Britse eilanden veroveren. Want dat was eigenlijk Efraïm. En dat is hem niet gelukt. Hij is er wel geweest, maar het is niet helemaal gegaan zoals hij dacht dat het zou gaan. Maar in de dagen van Paulus heeft keizer Claudius dat alsnog gedaan. In tweede instantie, dat was 90 jaar later of zo. Zowat 100 jaar later, en dat is hem wel gelukt. Nou ja, gelukt. Dat verhaal van Asterix, dat heeft historische achtergrond. Hè? Hoe noordwestelijker, hoe moeilijker het was om die Galliërs te verslaan. En als het al gebeurde, dan nog waren ze in de praktijk niet onderworpen. Er wordt zelfs ter discussie gesteld in onze dagen in hoeverre Brittannië eigenlijk door de Romeinen veroverd geweest is. Ze zijn er wel geweest, maar of ze het land veroverd hebben, ze hebben er gewoond, ja. Maar of ze echt het volk als zodanig onderworpen hebben, dat is nog maar zeer de vraag. En hoe groot die invloed geweest is van de Romeinen, is ook nog maar de vraag. Dat wil zeggen, dat is omstreden. Die tenminste zijn doorgetrokken ongeveer tot aan Schotland. U weet wel, daar hebben we nog die muur aan te danken van Hadrianus. Maar dan ben je al in de tweede eeuw, hoor. Dan ben je al heel ver de geschiedenis in. Het is nooit erg succesvol geweest. Maar niettemin, Europa is wel, althans tot aan de Rijn, door de Romeinen veroverd geworden. En daar gaat het maar om. Het was hun bange en daar is heel wat bloed gevloeid. En het waren ze niet gewend. Zij waren zelf altijd superieur, ja. Precies. Dus als hij bang was, dat was al een reden toe. Dus was hen ook bang. Maar in diezelfde dagen dat de Romeinen Europa veroverden, in diezelfde dagen werd ook het evangelie gepredikt. Het ging gelijk op. En als men niets wil weten van wat de kerkgeschiedenis ons meedeelt, dan zegt men, nou ja, het evangelie is verspreid geworden door Romeinse soldaten. Die kwamen overal en sommigen hebben daar het christendom opgepikt. En toen werden ze weer ergens anders gedetacheerd, zal ik maar zeggen. En op hun veldtochten namen ze dan ook het evangelie als het ware mee. En zo is het in West-Europa terechtgekomen en uiteindelijk ook in Brittannië. Dan moeten we de veroveringsdrift en van de Romeinen dankbaar zijn dat daardoor het evangelie verspreid geworden is. Maar zo was het niet, hoor. Zo was het niet. Het is anders gebeurd. En van Gods wegen is dat gebeurd. Heel bewust, want het is vervulling van beloften van God. Want dat is wat hier beschreven wordt. Die 10 stammen worden afgedankt, worden weggestuurd. Wat er van over was, wordt vernietigd. Samaria wordt verwoest, enzovoorts. En sindsdien heeft de Heer er niet naar omgekeken, maar in de eerste komst van Christus is hen alsnog het evangelie gepredikt. Niet het oude verband, maar het nieuwe verband. Het was een ongelukkige zin, geloof ik, die ik nou uitsprak, maar ik moest me onderweg corrigeren, want ik had willen zeggen, na de opstanding van Christus is hen het evangelie gepredikt, linea recta, dat is ook zo. Al ben ik op grond van al die profetieën die erover gaan van mening dat het ook al gebeurde voor de opstanding van Christus. Zo goed als ook voor de opstanding van Christus het evangelie gepredikt werd in Juda. Door de Heer Jezus zelf, door de discipelen toen ze nog discipelen heten, toch? En ik denk dat het niet alleen in Judea en Galilea gebeurd is, maar ook over de grenzen. Zelfs ver over de grenzen. Ik vind geen punt om daar nu op in te gaan, ik vind het erg buiten de orde. Maar kijk, Ik zal u wat vertellen. In Jesaja 49 is de Messias aan het woord. De knecht des Heren. Wij geloven dat dat de Messias is. Dat is toch geen punt, hè? Die is aan het woord. En die zegt, God heeft mij opgesteld om een licht te zijn tot aan de einden der aarde. Er staat nog veel meer, maar om deze uitdrukking gaat het mee. Paulus neemt die uitdrukking, die trouwens ook gewoon staat in Jesaja 42. Paulus in Handelingen 13 neemt die uitdrukking, dan is hij in Antiochië en hij past hem op zichzelf toe. Hij zegt, want God heeft ons gesteld om een licht te zijn, de heidenen tot aan het uiterste der aarde. Maar hij citeert Jesaja 42 en specifiek Jesaja 49. En die gaat niet over Paulus, dachten wij, die gaat over Christus. Nou kunnen wij dat nog een beetje rondbreien. Want als het over de Bijbel gaat, dan is alles ineens flexibel, weet u wel. Alles stroomt, zeggen ze. Romeinen dan. Maar goed. Flexibel, dan zeggen we, nou ja, je moet dat overdrachtelijk zien. Het gaat over de Messias in Jesaja 42. En Paulus bracht de Messias, als het ware, tot aan de einde der aarde. Oh, bracht hem tot aan de einde der aarde. Zeg ik, oh stop, wat heb je nou gezegd? Dat Paulus dus inderdaad naar het westen, naar het uiterste westen geweest is om daar het evangelie te prediken. Mooi. Dat staat ook in de officiële kerkgeschiedenis. Dus dat geloof ik ook. In Brittannië namelijk. De uiterste westen. En in Finisterre, dat is in Spanje, Galicië. Ook het uiterste westen. Dus dat geloof ik ook inderdaad. Maar en Paulus zegt, ik ga daar naartoe, naar Spanje. Dat zei hij toch. Bovendien in Jesaja 49 staat erbij, ik heb u ook gegeven aan Brittannië. U weet wel, vertaald met verbond des volks, maar ik heb u gegeven aan Brittannië, dus je mag aannemen dat het dus betekent dat Paulus naar Brittannië ging en dat hij daar de Christus gepredikt heeft. Maar dan nog heb je het half overdrachtelijk genomen. Want de uitspraak in Jesaja gaat niet over Paulus, gaat over de Messias. Gaat over Christus. En dus concludeer ik dat de Heer zelf ook naar het uiterste westen gereisd is en daar het licht, het evangelie gepredikt heeft. Op dezelfde wijze als dat de Bijbel zegt dat dit evangelie predikte, want zo heet dat, evangelie des koninkrijks enzovoorts, onder de Joden. Maar eerder al, voordat hij in Judea en Galilea de laatste 3,5 jaar van zijn leven doorbracht en diende, eerder al moet hij dus die 10 stammen bezocht hebben. Ja, en hoe langer je daarover nadenkt en het leest, hoe meer je tot die conclusie komt. Dat kan moeilijk wat anders betekenen. Waarbij Paulus dan vervolgens loopt in de voetsporen, als het ware, van de Heer Jezus. Maar als het op Paulus letterlijk van toepassing is, ja, moet het op de Heer Jezus ook letterlijk van toepassing zijn, enzovoort. Nou, dat geloof ik ook, ja. Is het dan niet wat erg vroeg dat hen het evangelie gepredikt werd, zeggen, ja, daar staat het toch. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En met de, iemand zei, maar dat kan toch niet, we konden die dagen toch niet zo ver reizen. Zeg ik, mens, houd toch op, je hebt toch ook gelezen, of je had kunnen weten, over Julius Caesar, die met een vloot van een paar honderd schepen overtrok, over het kanaal trok naar Brittannië. En daar een andere vloot tegenkwam van de Britten, van, die nog veel groter was trouwens. Zouden ze dan niet met één scheepje even naar de overkant kunnen gaan om de Heer Jezus het kanaal over te zetten? Bij wijze van spreken dan, hè? Wat een flauwekul is dat allemaal. Jongens, naïviteit, hè? Natuurlijk wel. Dus wat gebeurd is, bovendien, iemand als Jona, die ging als scheep in een der schepen van Tarsis. En die bevoeren de hele wereld, hoor. En niet de Middellandse Zee maar, hoor. Daarom waren het ook schepen van Tarsis, hè. En Tarsis was trouwens ook een Israëlitische kolonie, eigenlijk. In wat tegenwoordig Spanje is dan, hè. Tartessus. Ja. Maar goed. Toen maar weer. als hun bangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Wanneer zullen ze, als ze hun bangen zou zijn? Wanneer? En ook hier, net als in Jeremia 31, is hierna Efraïm aan het woord. Hè? Gewoon het volgende vers, dat is het volgende hoofdstuk. Het is een bladzijde omslaan bij mij. Dus het lijkt heel iets anders, maar het gaat gewoon verder. Hè? Als hun bangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Daarna spreken ze zelf. Dat is die afwisseling altijd die je in Jeremia tegenkwam zojuist. En die in de psalmen trouwens hevig gepraktiseerd wordt. Hè? Hier is Efraïm zelf het woord. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Let op dat dat vers rijmt op een of andere wijze op 5 vers 15. Op het voorgaande vers. Waar de Heer zegt, ik zal heen en gaan en keren weder tot mijn plaats. Maar daarna is het Efraïm die antwoord is en zegt, komt en laat ons wederkeren. Hetzelfde woord, wederkeren. Maar nu tot de Heere. Dat zou nog altijd kunnen betekenen. Dat kan eigenlijk niet, denken wij. Maar het kan wel. Het zou kunnen betekenen. De Heer keert weder tot zijn plaats in de hemel. Ik denk dat het uiteindelijk zelfs een beeld is van zijn dood en opstanden. Hij keerde terug naar waar hij tevoren was. En sindsdien, u en ik keren toch tot hem. Als hij niet bij ons komt, gaan we naar hem toe. En hij is in de hemel en op de troon der genade. En wij naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. We gaan tot hem. Of de Heer zich nou teruggetrokken heeft of niet. Wij volgen hem na. Was de bedoeling. Zegt in elk geval heel de Hebreeënbrief. Wij wandelen achter hem aan het voorhangsel door. De hemel binnen enzovoort. In ieder geval hebben we hier Efraïm. Komt en laat ons wederkeren. Het is net of die verloren zoon nog steeds aan het woord is, hè. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. En hij zal ons na 2 dagen levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Wanneer dus? Als hun bangen zal zijn. Wanneer? Nou, noem eens 2 dagen en op de 3e dag. Je hebt mogelijkheden genoeg. Ik heb voor het geval dat we tijd over zouden hebben, heb ik hier een lijst van schriftplaatsen. Hier allemaal schriftplaatsen. Dat heb ik even meegenomen zo. Allemaal schriftplaatsen, hier nog 2. Waarin sprake is van over 3 dagen. En of die compleet is, weet ik niet. Ik verwacht het niet eigenlijk. Want ja, het is dagen werk om dat uit te zoeken. Na 2 dagen en op de 3e dag. Ja. Dat komt ontzettend vaak in de Bijbel voor. En op de diepere achtergrond noem ik nu niet. Maar dat het zo vaak voorkomt, is dat het dan hoe dan ook altijd verwijst naar de belangrijkste 2, dan wel 3 dagen uit de Bijbelse geschiedenis. Dat weet u toch? Ja. De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat staat er niet bij, dat het die 2 of 3 dagen zijn. Maar ja, dat is het eerste waar je aan moet denken. En als je het niet wil, dan zeg je dan, ja, dat is toeval. Dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Het zal wel wat anders betekenen. Het zal wel betekenen na een klein aantal dagen, na een klein rukkie tijd. Dit is Zuid-Afrikaans. Maar. Na een klein rukkie tijd. Of, hè, het is nog maar 1 bigon. Dus, hè. Dus, is dat goed chronisch of niet? Het is maar 1 bigon, hè.
Ja, nou, rukkie tijd.
Ja, een klein rukkie tijd.
We staan klaar, overwinningen zijn, het is nou een klein rukkie tijd.
Ja.
Ken je dat?
Ja, het is een lied, ja. Het is een Afrikaans geestelijk lied. Ja, zeker. Ja. Zeker wel. Nog een klein rukkie tijd. Ja. Nog een klein rukkie tijd. Ja.
Ja.
Ja, tuurlijk. In een walsje. Echt Afrikaans. Maar goed. Maar het zou duidelijk moeten zijn dat hier in ieder geval, op welke wijze dan ook, dat hier in ieder geval verwezen wordt na de dood en opstanding van Christus. Hetgeen was op de 3e dag, dan wel na 2 dagen. Hoewel je ook kunt zeggen na 3 dagen. Maar ja, ik hoop niet dat ik daarop in hoef te gaan, op die problematiek, want er is helemaal geen probleem, hè. Na 3 dagen, dat is gewoonlijk via de inclusieve rekenwijze heet dat. Dat wil zeggen dat een deel van een dag gerekend wordt tot een hele dag. Want anders moet je per uur nauwkeurig rekenen, dat is ook lastig. Dus op de 3e dag, hè. Voor degene die dat moeilijk vindt, kan ik u altijd nog verwijzen naar de gebeurtenissen rond de twist tussen Jerobeam en Rehabeam. Het volk kwam tot Rehabeam en zeiden: we hebben een smeekschrift der edelen. Geen hagepreken, geen beeldenstorm, alleen smeekschrift der edelen. We hebben hier een verzoek, heet dat. En toen zei Rehabeam, die zei: kom na 3 dagen maar terug. Kom na 3 dagen maar terug, dan zal ik je vertellen. En toen kwamen ze terug op de 3e dag, gelijk als de koning gesproken had, staat er. Hetgeen betekent dus, op na 3 dagen wil dus zeggen, tenzij anders meld wil zeggen, op de 3e dag. Ja. En zo was het met de opstanding van Christus dus ook. Hè. Hij stierf op vrijdag, dat weet iedereen. En dan volgt de zaterdag. Want het was een sabbat. Hij moest van het kruis af en begraven worden voor de sabbat aanbrak. En daags na de sabbat, op de 1e dag der week, voor de zon opging, voor het begon te lichten, of als het begon te lichten, of wat het maar was, gingen ze op weg naar het graf. En ze vonden het graf geopend. Die 3e dag was nog maar nauwelijks aangebroken, of hij was al opgestaan. Hij maakte zich desmorgens vroeg op. En zo was het ook. Wij waren bij de 1e verse van Hosea 6. Komt en laat ons wederkeren tot de Heer, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Het is de wat uitgebreidere versie van Deuteronomium 32, vers 39, waar de Heer zegt: ik sla en ik heel. En in die hoofdstukken gaat het inderdaad ook over oordelen die over Israël zouden komen. Opvallender is misschien dat het ook overeenkomt met Jeremia 30. Wij waren er straks in Jeremia 31 over het nieuwe verbond, primair beloofd aan Israël zijnde de 10 stammen van Israël. Maar in Jeremia 30, daar lezen wij, daar lezen we in ieder geval over de tijd van benauwdheid voor Jacob. Dat is de uitdrukking uit vers 7. Maar in vers 17 lezen wij: want ik zal u de gezondheid doen reizen en u van uw plagen genezen, spreekt de Heer. Heb u dat? En hoe ernstig die oordelen ook zijn die in Jeremia worden aangekondigd, er wordt ook gezegd: maar de Heer zal ook genezen. Er zal redding zijn alsnog voor de beide huizen van Israël eigenlijk. Om het verschil gaat er nu niet. Maar Hosea 6 vers 1 grijpt daarop terug, op die algemene gedachte. De Heer heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen, ooit. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Maar het is alleen op grond van bekering uiteraard. Hè? En daarom laat ons wederkeren tot de Heer. En dan zullen deze dingen in vervulling gaan. En het wordt gerelateerd aan 2 dagen. Na 2 dagen zal hij ons levend maken, vers 2. Maar de volgende zin is natuurlijk toch identiek. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Maar verrijzen is net zo goed levend maken. Het gaat om de, wat je zou kunnen noemen, zou moeten noemen, de wedergeboorte van Israël als zodanig. Maar hier in Hosea gaat het primair om wedergeboorte met betrekking tot de 10 stammen van Israël. Kijk, dat deze woorden van toepassing gebracht kunnen worden op de 2, dat is ook zo, de 2 stammen van Israël. Al moet ik dan met Petrus zeggen, nou ja, 2 dagen. 1 dag is als 1000 jaar. zei Petrus. Ja. Kortom, wat Juda betreft, is het na 2000 jaar, na twee dagen van 1000 jaar. U weet toch, dat is 2 Petrus 3, waar het gaat over de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen de toekomst des Heren, dat is zijn wederkomst. En de spotters zeggen, daar komt niks van terecht, want het duurt al zo lang en er gebeurt nooit wat. En dan zegt Petrus, ja, maar dat is onkunde, want willens is dit hun onbekend, dat enzovoort. Die zegt dus ook, ja, ze hebben zo weinig kennis van de Bijbel, dat weten ze niet. Maar daarna zegt hij, maar bij de Heer zijn 1000 jaren als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar. Zo zegt hij dat. Dan heb je bij elkaar, als je mij vraagt, 2 dagen van 1000 jaar. Dus dat zal wel kloppen, ja. Want eigenlijk is het zo dat de tegenwoordige tijd vergeleken moet worden en kan worden met die ene dag die ligt tussen de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding. In ons geval tussen zijn eerste komst dus en zijn wederkomst. De Heer is in de tijd verdwenen, dood voor de wereld en de wereld dood voor hem. En in de toekomst zal hij alsnog als de opgestane zijn opwachting maken voor Jeruzalem. Dat wil zeggen op de Olijfberg. Dat is dan na 2 dagen en op de 3e dag. Alleen, dat zijn wel wat lange dagen, maar dat kan. Want het woord dag betekent niet noodzakelijk een periode van 24 uur. Dat hangt er vanaf in welke context het staat. En daarom moet ik natuurlijk ook zeggen dat zeker in de profetieën wij van doen hebben met dubbelzinnige tekst. Dat wil zeggen, teksten die twee verschillende zin hebben, 2 verschillende betekenissen, toepassingen. Zo is dat nou eenmaal in het algemeen met de profetieën. Dat is hier in Hosea 6 denk ik ook zo. Afgezien daarvan, als u de moeite zou nemen om al die schriftplaatsen, ik heb er hier 109 geteld, als u al die schriftplaatsen zou zoeken over die 3e dag, na 2 dagen, dan wel op de 3e dag, of desnoods na 3 dagen, want het kan ook nog hetzelfde betekenen. Als u het allemaal nazoekt, zal blijken dat in het algemeen na 2 dagen, dan wel op de 3e dag, verlossing tot stand komt. Op die dag worden de problemen opgelost. U weet wel, de ezels zijn zoeken, op de 3e dag worden ze weer gevonden. Of ze moeten zich 3 dagen verbergen op de hooizolder. En na de 3e, op de 3e dag mogen ze dan weer tevoorschijn komen. Ik roep maar wat, of u dat nou herkent of niet. Maar zo zijn die dingen. Hè. En natuurlijk Jona, maar goed, daar staat bij. Althans, daar staat over dat het teken van Jona een teken is van de dood en opstanding van de Zoon des Mensen. En dus na 3 dagen heet dat dan. Hè. Daar komt de uitdrukking na 3 dagen, 3 nachten voor trouwens. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar dat is het beginsel. En dat op die 3e dag verlossing tot stand komt, dat heeft ook nog een diepere betekenis. Omdat het getal 3 verband houdt met de woorden Gods. Dat wil zeggen de beloften Gods. Als je bij een getal 1 woord moet schrijven, zo van daar heeft de betrekking op, dan bij 3 is het belofte. 3 is wat beloofd is. En wat beloofd is, ja, dat in het algemeen wat beloofd is een nieuw verbond. De komst van de Messias, de uitstorting van de Heilige Geest, wat het maar was. Verlossing in het algemeen, nieuw leven, opstanding uit de dood dus, enzovoorts. En dan komen de ezels ook weer terecht en dan komen degenen die zich verborgen hadden, komen weer tevoorschijn van de hooizolder of waar het maar was. Waar ze zich maar verborgen. In het bordeel. Zo heet zo'n ding toch? In de volksmond. Rachab. Zo was het toch? Die verspieders. Daarna 3 dagen. Maar goed. Waar het maar is en hoe het maar in de Bijbel voorkomt, het spreekt altijd over hetzelfde. En hier dus ook. De eerste associatie is dus met de dood en opstanding van Christus, omdat het eigenlijk altijd daarover gaat. Dat is wat God beloofd heeft. En dat het daarna allerlei toepassingen vindt in de, via de symboliek en in de profetieën. Ja, dat is zo, maar het wijst altijd dezelfde kant op. Maar ik denk dat dit gewoon letterlijk van doen heeft met die letterlijke 2-3 dagen van de dood en opstanding van Christus, waarna niet Juda, maar wel Efraïm tot geloof kwam. Ja. En het was hen bangen, en hen werd het evangelie gepredikt, en zij kwamen tot geloof. Misschien moet ik er nog een keer voor de duidelijkheid bij zeggen hoe dat zit. We hebben in de Bijbel niet alleen van doen met bekering en wedergeboorte van een individu. En ik geef meteen toe dat dat het belangrijkste voor ons is, voor u en mij persoonlijk, onze eigen zaligheid. Maar ja, dat is 58 jaar geleden dat het wat mij betreft geregeld was. En dat ik dat ook wist. Dus het is een eeuw. Nou ja, was in de vorige eeuw, ja, ruim. Dus ja, dat. Oké. Ja, dat is bijzonder, maar niettemin. Dat is lang geleden. En de Bijbel heeft nog wel wat meer te melden dan dat. De Bijbel spreekt ook over de bekering van volkeren als zodanig. En met name van Israël. En de bekering van een volk gebeurt dus op een regeringsniveau. Bij degene en door degene die dat volk officieel en in rechten vertegenwoordigen. Nou hebben wij dit soort beginselen afgeschaft eigenlijk. En degene die nu nog, bij wijze van spreken, ons volk vertegenwoordigen, ja, die kun je me zo ontslaan. En als ze wat verkeerd doen, dan nemen ze hun verantwoordelijkheid. Dat is rijkelijk laat. Maar goed, dan nemen ze hun verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ze hun verantwoordelijkheid neerleggen. Ik vind die stomme uitdrukkingen allemaal. Ze betekenen precies het tegenovergestelde. Als die minister zijn verantwoordelijkheid neemt, betekent het dat hij ontslag neemt. Ik zeg het er maar even bij, hè.
Ja, ik sluit niet op,
ja. Ja, idioot natuurlijk, maar goed. Want dan loopt hij juist voor zijn verantwoordelijkheid weg, lijkt mij. Maar toen maar dit. Maar dat betekent bij ons niet zoveel meer. Maar in de Bijbel uiteraard wel. En de bekering van het Joodse volk zal dus plaatsvinden. Niet doordat een meerderheid van de Joden tot geloof komt. Zo van het gebeurt op democratische wijze. Want democratie is in de Bijbel helemaal nooit, never ever aan de orde. En als het ooit aan de orde is, gaat het fout. Dan nemen ze de verkeerde beslissing. Zo heb je dat met de meerderheid, volgens de Bijbel. Dat is altijd verkeerd. Dus dat helpt ons weer kunnen een boel uit leren. Maar goed. Maar de bekering van het Joodse volk aan het eind van de zevende week vindt plaats omdat een enkeling, maar dan dus wel de officiële vertegenwoordiger, dan wel vertegenwoordigers van het volk, de naam des Heren aanroept of roepen. En wie dat dan is. Ja, of dat de president is, of de voorzitter van de Knesset, of de minister van, weet ik veel, Binnenlandse Zaken, of weet ik het, hoe dat heet, weet ik niet. Maar de regering doet dat, hè. En die vertegenwoordigt het volk, officieel, ook bij God, overigens. En daar is het wacht op. En dat het maar om een paar mensen gaat. In die dagen, aan het eind van de 70ste week, dat kan niet missen. Want het is op het moment dat het hele land en zelfs de stad verwoest is geworden. Inclusief Jeruzalem. En dan roept men de naam des Heren aan. Hoeveel mensen zijn dat? Nou ja, wat er nog over is en wat verantwoordelijkheid draagt. En dat is wat gaat gebeuren. Bovendien, als het niet te moeilijk is, dan draai je hem om. Het ongeloof van een volk wordt dus ook bepaald op regeringsniveau. Niet ergens anders. En wij leren in de Bijbel dat vele Joden tot geloof kwamen. Al voor de kruisiging trouwens, maar daarna helemaal. Er was een gemeente van duizenden mensen daar in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Begon met 3000 man. Daar heb je al een probleem. En de Heer deed dagelijks toe, enzovoorts. Dus dat groeide enorm. En hoeveel mensen woonden er eigenlijk in Jeruzalem in die dagen?
Geen idee.
Nou, geen miljoenen hoor, en geen honderdduizenden, echt niet. Nee, het was een groot deel van het volk dus. Maar het gaat niet over het volk, het gaat om de regering. die vertegenwoordigt het volk en die is het volk. En de regering was in die dagen het Sanhedrin. Als je nog hoger ging, dan was het niet meer Joods, hè. Dan kwam je bij de Romeinen terecht. De hoogste gezagsinstantie binnen het Jodendom was het Sanhedrin. En binnen het Sanhedrin uiteraard de voorzitter van het Sanhedrin, dat was de hoge priester. Bij ontstentenis van één koning. En dat is dus wat je een paar keer vindt. Nou ja, een paar keer. Menigmaal moet ik misschien zeggen. Dat het Sanhedrin officieel de Heer Jezus verwerpt. En hem laat kruisigen. En zocht hoe men hem doden zou. Niet dat men hem doden zou, hoe men hem doden zou. Want dat het ging gebeuren hadden ze al bepaald. En ook na zijn opstanding treedt het Sanhedrin nog een paar keer aan gedurende handelingen. En elke keer staan ze weer voor de keuze en elke keer is het nee.
Sterker nog, hij zegt het is u nut dat iemand sterft.
Ja, dat zei Caiaphas, ja. Ja. En dat is het ongeloof van het Joodse volk. Het heeft niks te maken met of en hoeveel Joden er tot geloof kwamen of niet. Het heeft er niks mee te maken. Het gaat om het volk als zodanig. Dat gaat op regeringsniveau. En als dat zo is, dan vinden we dat dus ook aan de andere kant, bij het andere huis van Israël. Op regeringsniveau was men ongelovig. In die dagen van Hosea, de koning, daar gaat het eigenlijk om. Want hij is de personificatie van het hele volk. Hij vertegenwoordigt het hele volk in rechten, officieel. Maar als het volk ooit tot geloof komt, Efraïm heb ik het over, hè, tien stammen, betekent het dus dat de koning van de tien stammen, de belangrijkste koning, de High King heet die, ja, in het Engels, de High King, er waren een boel kings, maar de High King, de hoge koning, dat was dan de opperkoning, hè, in tijd van oorlog en dat soort dingen, was hij de man die de zaak coördineerde, de hoogste machthebber. Maar dat betekent dus dat de High King van de tien stammen van Israël tot geloof moet zijn gekomen in de dagen van, laten we zeggen, handelingen. En of dat ook gebeurd is, ja, we weten alleen dat de eerste koning ever die ooit tot geloof kwam, was Caradoc. En dat was een Britse koning. Ja, hij was in Rome, maar goed. En zijn neef, koning Arvidicus, dat was in Brittannië. En dat is gewoon historie. Voor mij sluit het daarmee, ik vind het al tamelijk genoeg, betekent dat die lui dus blijkbaar op een of andere wijze koningen waren binnen die tien stammen van Israël. En Caradoc was de High King, want in de dagen van die oorlog tegen de Romeinen was het die Caradoc die de Britse legers aanvoerde in de strijd tegen de Romeinen en daarna door de Romeinen gevangen genomen werd, nadat hij verraden was, maar goed, en afgevoerd werd naar Rome en daar 7 jaar in gevangenschap heeft doorgebracht. In de dagen dat Paulus daar ook was trouwens. En die twee moeten elkaar gekend hebben, als je mij vraagt. En dat is een understatement. Ik denk dat hij door Paulus tot geloof gebracht is in Rome. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Die ga ik nu niet vertellen. Maar waar het om gaat is dat dit soort dingen wel degelijk in de geschiedenis te volgen zijn. Ze zijn gedocumenteerd. Kortom, op regeringsniveau kwamen die tien stammen tot geloof. En de eerste van die tot geloof kwamen, was de stam van Simeon. En dat mag je verwachten, omdat in de Bijbel altijd een Simeon voorop loopt. Hè? Dat weet u toch, hè? Simon.
Ja.
Ja, Petrus bijvoorbeeld, die Simon Petrus. Of Simon van Cyrene, de eerste die het kruis van de Heer droeg, die Simon. Kan ook. Maar ook Simeon, de zoon van Jacob, hij was de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef in Egypte. In de gevangenis, weet u wel. Die werd achtergehouden, ging niet terug naar Jacob. Hij was de eerste, Simeon. Ja.
Simeon, de Jorgel, hebben mijn zaligheid, uw zaligheid gezien?
Ja, nou, er zijn er nog veel meer trouwens. Maar goed, dus nu verder het punt niet. Maar die dingen zijn aardig gedocumenteerd. En Caradoc was in principe de leider van Hoe heet die stam? Van de Siluren. Dat wil zeggen van de afstammelingen van een Saul. En een Saul, een zoon van Simeon. En het gebied, dus het gebied in Beels. Maar het staat op de oude kaarten staat daar... Simonieten woonden daar. De Simoni in het Latijn. Simeonieten staat gewoon op de kaart. Dus daar hoef je helemaal niet naar te raden. Ze heet ook zo. Kortom, dat is goed te volgen. En dus na twee dagen, ja, niet Juda kwam tot geloof. Het Sanhedrin, onder leiding van de hoge priester, wees het af. Maar officieel in de kerkgeschiedenis staat beschreven dat 4 jaar na de opstanding van Christus, Jozef van Arimathea in Brittannië aankwam en dat tot gevolg de bekering van Arvidicus. Dat was de neef van Caradoc. En het 4 jaar na de opstanding van Christus valt samen met dat het evangelie uit Jeruzalem naar Samaria ging, in handelingen. Maar Samaria was nou eenmaal ooit, lang geleden, de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Het valt wel samen allemaal, hoor. En terwijl ze in Samaria van doen krijgen met Simon, de tovenaar, dat was een Simon die dan toch voor een belangrijk deel aan de verkeerde kant bleef staan. We weten nou nog niet of hij een gelovige was of niet, hè? Nee. Nou ja, hij was het wel, maar hij hield er ook nogal heidense praktijk op na. Nou, het was moeilijk om dat weg te krijgen. En dan hebben we aan de andere kant te maken met Simeonieten en Nabeeën in Brittannië. Daar werd het evangelie gepredikt en officieel aanvaard, maar ze hebben nog heel lang problemen gehad met hun heidense gewoontes daar, hoor. En met hun afgoderij en toverij enzovoort. Maar het is verdreven. En nu men het christendom weer niet meer moet hebben, komt dat allemaal weer terug, weet je wel. Dat
cultuur. Het
zogenaamd Keltische gedoe, en dat noemen ze cultuur, ja. Maar dat heet afgoderij in de Bijbel. Doe maar weer. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Waarom ook niet? En ieder die tot geloof komt, krijgt deel aan de opgestane Christus. En ik heb altijd geleerd, van jongs af aan hebben ze mij dat verteld, dat het eeuwig leven dat ik heb ontvangen vindt zijn oorzaak niet op de dag dat ik tot geloof kwam, maar vindt zijn oorzaak in de opstanding van Christus. Wij krijgen deel aan het leven van Christus dat ontstond, dat geboren werd om zo te zeggen, toen hij uit de dood opstond. En hij leven en onverderfelijkheid aan het licht bracht. Wij krijgen dat leven ook niet op persoonlijke titel, maar op zijn titel om zo te zeggen. En dus op de 3e dag zijn wij ook levend gemaakt. Nou, dat is wat hier staat. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. De achterliggende gedachte, maar daar hebben we naar aanleiding van hoofdstuk 4 zeker over gesproken, is dat toen Juda na de opstanding van Christus niet tot geloof kwam, raakte Juda daarmee de priesterlijke functie kwijt. Waarna de priesterlijke functie gegeven werd aan dat andere volk dat wel officieel tot geloof kwam, zijn de 10 stammen van Israël. En in plaats van dat de gemeente van eerstelingen geboren wordt, geconstrueerd wordt, hoe zeg je dat, uit Juda, wordt de gemeente geformeerd uit Efraïm. En berust de positie van de gemeente op de zegeningen die aan Efraïm niet alleen beloofd zijn, maar waar Efraïm als eerste ook deel aan gekregen heeft, officieel, in het begin van onze tegenwoordige bedeling. Dat is het verhaal. Weet je wat me daar door de kop schiet? Ja, dat kan ik zo gauw niet eens vertellen. Hoe was dat ook alweer? Er waren eens 2 vrouwen... En u weet, als het over 2 vrouwen gaat, heb je het ook over de beide huizen van Israël, hè? In de Bijbel, dat weet u toch, hè? U zal maar zeggen, Ahola en Ahola en Aholiba of zo. Ahola. Dat hangt er vanaf of u de Sephardische of de Askenazische uitspraak hanteert. Maar vooruit. Die twee vrouwen. Elders heten ze gewoon... toch gewoon Israël en Juda. Of die twee vrouwen. Er waren eens twee vrouwen, die hadden allebei... die hadden maar één baby. Want die ene vrouw was op de baby gaan liggen, dus die was dood. En toen was er nog maar één over. En, hè? En de, hoe was dat ook alweer? En die vrouw met het dode kind, die claimde toen dat kind van die andere vrouw. En die zegt, het is van mij. Zoiets zie je anders alleen maar in films, maar het komt in de Bijbel voor. Dan ontstaat daar een rechtszaak en dan moet Salomo daar recht over spreken. En dat staat allemaal in de Bijbel, waar je afvraagt. Moet zo'n verhaal toch in vredesnaam in de Bijbel? En dan die rechtspraak van Salomo, die dan zo wijs was. Hè? En die dan zegt, weet je wat, dan hak het kind maar in twee en geef ieder de helft. Dan hebben we dat gered. Waarna je kon verwachten, en Salomo wordt dan zo wijs geacht te zijn dat hij dat had doorzien. Nou, dat is wijs. Heel wijs hoor. Maar vooruit, hè. Die moeder, de echte moeder riep dus... nee, dat doet me niet, geef het dan maar aan haar. En dan weet je precies wie de echte moeder is daarmee, hè. Maar het mag u toch niet ontgaan dat die twee vrouwen gewoon een beeld zijn van de beide huizen van Israël. Ja, oké. Dus daar, ik geloof niet dat er in de Bijbel bij staat hoe die vrouwen aan het kind gekomen waren, hoor. Maar... maar die twee vrouwen zijn gewoon een beeld van het huis van Israël. En die ene zoon die er uit overblijft, zal ik maar zeggen, is gewoon een beeld van de gemeente. Maar is die gemeente nou uit Juda of uit Efraïm? Nou ja, laat het dan maar bij Juda. Dus wij spreken over de joods-christelijke cultuur en al dat soort dingen meer. En de joodse wortels van het christelijk geloof en hoe het allemaal heten mag. En ik moet u zeggen, ach, laat maar. Maar het is niet uit Juda. Het is uit Efraïm. Dan kun je al altijd nog roepen, maar de zaligheid is toch uit de Joden? Dat staat toch in... Dat staat toch in Johannes 4, gezegd door de Samaritaanse vrouw. Maar de zaligmaker is uit Juda. En de zaligheid die tot stand gekomen is, is uit Juda. Maar de gemeente als zodanig is niet uit Juda. Het eerstgeboorterecht van de gemeente berust op de zegening van Efraïm, die eerstgeboorterecht had boven Juda. De Joden wilden immers niet, de Joden waren de grote vijand van het christendom. Er valt toch niks aan uit te leggen? Lees Handelingen. Nou, de Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Lees het maar na. Dan moet je niet zeggen, de gemeente is voortgekomen uit Juda. Voor zover het uit Juda is, is het niet voortgekomen uit Juda, maar is het uit Juda verwijderd. De zaligheid is van hen weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. De werkelijke oorsprong van de gemeente ligt niet in Juda, maar ligt bij Efraïm. Zoek het maar eens uit. Naar Hosea 6 vers 2. Hij zal ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Voor zijn aangezicht leven betekent in leven in gemeenschap met hem. Ik dacht dat het een duidelijke zaak was in het algemeen en op laag niveau dat het christendom eigenlijk uitsluitend verspreid is geworden onder de Angelsaksische, dan wel onder de Caucasische volkeren. En daarbuiten niet. Dat wil zeggen, christelijke cultuur, voor zover zo'n ding bestaat. Ik moet het natuurlijk iets netter zeggen, maar... Ja. Ik relativeer ook altijd graag. Maar voor zover er zoiets bestaat als een christelijke cultuur, en mind you, die bestaat, hoor. Vind je die alleen onder de Angelsaksische volkeren? Onder een bepaald ras? En voor zover het daar buiten verspreid is, is het gewoon omdat dat ras daar ook verspreid geworden is. En dat was het dan ook. Maar is nooit blijvend geweest, eigenlijk. Het is kenmerkend. En meer in het bijzonder. Het gaat niet om Efraïm, het gaat niet om tien stammen. Het gaat om het resultaat daarvan, de vrucht daarvan. En dat is de gemeente. En die in elk geval leeft voor zijn aangezicht. Tot vandaag. Daar is nog maar weinig van over, moet ik u dan zeggen. Want ja, officieel was het altijd maar een overblijfsel. Maar in onze dagen is het nog maar heel weinig hoor, eigenlijk. Maar ja, wij leven aan het eind van onze bedeling. Er is weinig meer van over. Maar je zou toch een beetje van die geschiedenis moeten kennen. Iedereen weet dat het christendom is de godsdienst van de blanken. En Jezus is die god van de christenen. Maar van de blanken dus. Zo gaat het. En waar de blanken invloed hadden in de wereld, daar vond je ook het christendom, ook al enigszins verspreid. Maar waar de blanken zich terugtrokken, verdween ook het christendom. Hè? Dat weet u toch, hè? Zou je gedacht zijn hoezeer en hoe intensief het evangelie gepredikt is in de loop der tijd in Indonesië? Want er is zo goed als niks van over. Het is het grootste moslimland ter wereld. Hè? De Nederlanders, de blanken zijn er nog maar nauwelijks weg, bij wijze van spreken, maar er is van christendom niks over. En in Afrikaanse landen geldt in het algemeen precies hetzelfde. Met de decolonisatie, zo heet het toch? Met het verdwijnen van, laten we zeggen, de blanken, de blanke overheersing, zeggen de tegenstanders, maar met het verdwijnen van de blanken verdween ook het christendom gewoon. Zo ging dat. Ja. Jammer, maar helaas. Maar er is altijd de minderheid geweest die oprecht gelovig was, nu nog, en daarvan geldt, wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dat is wat gebeurd is. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. U wordt geacht de uitspraken van Filippenzen en van de Korinthe natuurlijk te herkennen hierin. Hè. Wij zouden hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En Efeze 1 natuurlijk, opdat we hem zouden kennen. Dat God ons geeft een geest van wijsheid en kennis van hem, opdat we zouden weten welke de hoop is van zijn roeping en dat soort dingen meer. Dat soort dingen zijn in onze dagen zo zonder meer van toepassing en daar gaat het maar om. Je proeft hier, je vindt hier de gemeente in. Niet met een Joodse achtergrond, maar met een Israëlitische achtergrond uiteraard. Waarna beschreven wordt, hij zal tot ons komen als een regen, als een spaderegen, een vroege regen des lands. Dat betekent gewoon dat hij het volk vruchtbaar zou maken. Maar wat zei de Heer tegen de Joden? Het koninkrijk zal van u weggenomen worden, zal gegeven worden aan een ander volk. Dat zijn vrucht zal voortbrengen. Precies. Nou, dat is ook inderdaad gebeurd. En voor zover wij tot de gemeente behoren, behoren wij tot die vrucht. Nog steeds. En dat is in werkelijkheid wat hier beschreven wordt. Dat sluit, ik hoop dat u dat begrepen hebt, dat sluit niet uit dat allerlei vreemd volk, ik heb de uitdrukking uit Exodus, dat allerlei vreemd volk ook deel heeft aan de gemeente. Iedereen kan tot geloof komen. En op grond van geloof krijgt hij deel. Persoonlijk, in verband met zijn individuele eigen persoonlijke zaligheid, krijgt hij deel aan de zegeningen van Christus en daarmee van het nieuwe verbond. Maar sprekend over het collectief van de gemeente, de positie, de rechten van de gemeente liggen verankerd in de beloften die God gedaan heeft van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en zo verder. En berust dus op de zegeningen die niet terechtkwamen bij Juda. En niet geërfd werden via Juda, maar via Efraïm. En in de wederkomst van Christus, in de openbaring van het koninkrijk, krijgt men van doen met de zegeningen die God beloofd heeft. En die vererfd zijn geworden via Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En in die lijn David uiteraard. Want dan gaat het over de openbaring van het koninkrijk. En er zijn twee verschillende lijnen die in de Bijbel nou eenmaal gevolgd worden. En daar moet ik het dringend bij laten, want het is hoog tijd. Helaas, wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor de genade die ons geschied is. Dat wij deel hebben gekregen aan die zaligheid die tot stand kwam op die grote derde dag. Toen u opstond uit de dood en daarmee leven en onverderfelijkheid aan het licht bracht. En we danken u dat die genade verschenen is aan alle mensen, gepredikt is onder alle volken en dat wij daar een deel gekregen hebben op grond van geloof en niet op grond van onze werken, laat staan op grond van onze afstamming. Maar we danken u, Vader, dat we mogen leven uit die genade en uit die zegeningen die u van ouds beloofd hebt en vastgelegd hebt in uw profetisch woord dat wij ook vanavond mochten openen. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En in het bijzonder mogen leren verstaan dat er wat meer is dan alleen onze eigen persoonlijke zaligheid. Namelijk dat u een werk doet in de loop van de geschiedenis en dat u zich manifesteert in de loop van de geschiedenis om uzelf te openbaren aan de mensheid en in deze schepping. Om uw rechtvaardigheid te demonstreren, maar ook om uw genade te demonstreren. Wij danken u daarom dat we u mogen leren kennen door al deze dingen. Dat u ons wilt inleiden, leiden in heel de waarheid en ons zelfs de verborgenheden van uw wil wilt bekendmaken. Daarom danken u dat we vanavond ook weer hier mochten zijn om uw profetisch woord te openen, opdat het zou schijnen als een licht in onze duistere harten. We danken u daarom voor het grote voorrecht uw kinderen te mogen zijn, nu reeds, hoewel nog vroeg, maar daarmee juist als eerstelingen van een nieuw verbond en van de nieuwe scheppingen van uw koninkrijk. Daarom leven wij in afhankelijkheid van u en vragen u, wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.
Amen.